Welkom, dit is de Schrijfvis-podcast waarin professionele schrijvers jou meenemen in hun schrijfproces, zodat jij ervan kunt leren. Mijn naam is Dennis Rijnvis en ik ben de oprichter van Schrijfvis.nl. In deze aflevering schrijver en marketeer Chris Kolen, die een miljoenen publiek bereikt via LinkedIn. Hoe is hem dat gelukt?
Dat was wel een toevalstreffer, maar ik maakte een post over het algoritme van LinkedIn. Dus ik was op een gegeven moment zelf bezig met hoe werkt dit nou? En toen heb ik op een gegeven moment al die learnings op een rijtje gezet en dat gepost. Nou, en dat is niet verwonderlijk dat een post op LinkedIn over LinkedIn, dat die veel deed. Dus die heeft volgens mij 1 miljoen mensen bereikt.
Chris heeft inmiddels zijn baan opgezegd door zijn succes op LinkedIn. En in deze podcast gaat hij in op vragen als: hoe schrijf je een goede LinkedIn post? Hoe bereik je zoveel mensen als hij? En hoe verdient hij nu zijn geld? Maar we beginnen helemaal bij het begin. Wat zette Chris ertoe aan om op LinkedIn te gaan publiceren?
Ik ben eigenlijk, dat is wel grappig om dat hier in een podcast te vertellen. Dus ik was marketing manager in een bedrijf in zonnepanelen. En het lot van iedere marketing manager is dat iedereen vindt wat van marketing. Ja, dus als jij finance manager bent en je zegt, nou, ik heb de grootboek voor rekeningen veranderd, dan zegt iedereen, nou, prima, jij bent finance manager, moet jij weten. Maar op het moment dat je zegt, ik heb onze tagline veranderd, of we gaan de positionering anders doen, of we gaan een campagne wel of niet doen, dan vindt iedereen, ja, die vindt daar wat van. Want ja, marketing is heel tastbaar, ja, en zichtbaar. En dat is het lot van iedere marketing manager, daar valt niet aan te ontkomen, maar dat is soms wel eens vervelend. Als je dingen wil doen waarvan je denkt, het heeft op lange termijn een effect, maar op korte termijn niet. Nou, als je bijvoorbeeld, stel je voor, dus je wil zonnepanelen verkopen, dan kan je 2 dingen doen. Je kan zeggen, hoi, wij zijn zonnepanelen XYZ, koop nu je zonnepanelen bij ons. Of je kan zeggen, nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga eigenlijk eerst heel lang mensen informeren over wat zonnepanelen zijn, wat het oplevert, wie onze monteurs zijn, et cetera. En heel langzaam ga ik dan ook af en toe een keer zeggen, oh ja, als je ze nodig hebt, dan kan je ze ook bij ons kopen. Dat laatste heeft het effect daarvan is trager. Maar als je het lang genoeg volhoudt, dan is het effect groter. En dat eerste, kom nu bij ons en koop, dat heeft een korte termijn effect. Je ziet meteen resultaat, ja, maar dat houdt vrij snel op. Dat korte termijn denken, dat snapt iedereen. Kom bij ons en koop. Dat lange termijn denken vinden mensen heel moeilijk. Dus op het moment dat je bezig bent op dat lange termijn om mensen te informeren, dan krijg je veel tegenwind. Ik dacht toen in mijn rol als marketing manager, weet je wat? Ik ga een project voor mezelf verzinnen, waar alleen ik iets over te zeggen heb.
Je was die bemoeizuchtige managers en zo, die was je zat.
Ja, precies. Precies, dat was het helemaal. Dus ik dacht, ik ga een podcast beginnen, want iedere blanke man van middelbare leeftijd had destijds een podcast, zoals wij hierna ook zitten. Toen begon ik eigenlijk die podcast. Dus ik ben die podcast begonnen, dan maak je afleveringen en dan wil je ook dat je luisteraars krijgt. In mijn werk had ik altijd een zak met geld ter beschikking, want dan kon ik gewoon, had ik marketingbudget. Maar voor zo'n podcast, wat een side project was, had ik natuurlijk geen budget. Dus toen moest ik weer creatief worden met wat ga ik nou doen? Een fragmentje uit die podcast, stukje uitschrijven, aankondiging, et cetera. En dat viel eigenlijk best wel tegen. Dus ik heb eigenlijk voordat ik echt begon met die nieuwsbrief, eigenlijk een half jaar geëxperimenteerd met, ja, podcast marketing, zou je het kunnen zeggen.
En dat was een podcast voor dat zonnepanelenbedrijf of voor jezelf?
Nee, dat was een podcast gewoon voor mezelf. Hij had de fantastisch pakkende titel Current Obsessions en of andere zaken die aandacht behoeven.
En dat kon over van alles gaan of ook over marketing?
Ja, dat was in eerste instantie het idee. Want het was eigenlijk zo dat ik dan kwam ik op maandagochtend op het werk en dan had ik een artikel gelezen over raketten naar Mars en of dat wel of niet kon. En dan kon ik daar bij de lunch over vertellen. En de week daarop ging het dan over hiken door Schotland. En toen zei iemand, ah, dat is wel leuk, ja, ja, misschien moet je hier een podcast mee. Dus toen dacht ik, de obsessie van die week, dat wordt het onderwerp. Toen kwam ik er wel na een aflevering op 10 achter, dit gaat zo van links naar rechts. Ik moet weer terug naar marketing, want dan komt er wat meer lijn in. Maar die titel is gebleven. Dus half jaar geëxperimenteerd met die podcast marketing. Maar toen kwam ik er eigenlijk achter dat, naarmate ik wat inhoudelijkere stukjes schreef over de inhoud van die podcast. Dus dan schreef ik bijvoorbeeld over die hikes in Schotland. Dat kreeg meer tractie op LinkedIn dan de aankondiging van ik heb een nieuwe aflevering gemaakt over, of een fragmentje of een videootje. Dus dat was voor mij toen het zijn dat ik dacht, oh wacht even, als je inhoud brengt op het social platform zelf, dus niet op een externe site, maar gewoon op het platform zelf, dat vinden mensen lekker, want dan hoeven ze niet weg, dan kunnen ze gewoon het artikeltje lezen, meteen liken en weer door. Toen heb ik op een gegeven moment gedacht, oké, toen was mijn podcast, ging al wat meer over marketing, dus marketingstukken die kregen tractie. En die stukken die werden op een gegeven moment 10 keer zoveel gelezen en geliked dan die podcast zelf. Toen kwam corona en toen dacht ik, weet je wat, ik zet die podcast gewoon even op pauze en ik ga eigenlijk gewoon verder met publiceren op LinkedIn. En dat ging in het begin heel langzaam. Want dat is gewoon een stukje posten, 16 likes.
Precies, ja, dat herken ik. Ja. En was dat toen nog, was het toen al, die stukjes gingen die al over marketing of kon die ook nog over die Schotse hikes gaan?
Nee, die gingen toen wel echt al over marketing.
Dus 10, 12 likes daar was je wel tevreden mee? Of hoe keek je ernaar?
Ja, daar was ik eigenlijk wel tevreden mee, omdat toen was dus ook mijn doel meer om iets te maken voor mezelf. Hè, los van wat alle managers en weet ik veel wat vonden. Dus ik had eigenlijk gewoon de lol in het maken zelf. En ik was dus niet zozeer bezig met hoe scoort dat nou en wat moet dat nou wel of niet bereiken. En als je dat dan lang genoeg volhoudt, dan druppelt het langzaam door. Tot je op een gegeven moment wel een soort lijn zo omhoog ziet, zeg maar. Een beetje een
hockeystick model. Ja, dat klinkt heel leuk, want je zegt van ja, ik volg mijn interesses, ik weet gewoon voor mezelf, ik post wat. Maar ja, je had maar 10 tot 12 likes. En als ik nu jouw post zie, dan zie ik 500 tot 1000, soms al meer likes. Is het dan echt zo simpel dat je zegt van ja, ik heb gewoon, ben gewoon een beetje doorgegaan met leuke dingen posten en opeens kreeg ik zo, heb je daar niet nog verder getweet en over nagedacht van zo moet ik het aanpakken?
Ja, wel, jawel, jawel. Ik maak het te romantisch. Er zijn eigenlijk twee dingen, denk ik, belangrijk. Eén is dat ik dat was wel een toevalstreffer, maar ik maakte een post over het algoritme van LinkedIn. Dus ik was op een gegeven moment zelf bezig met hoe werkt dit nou? En toen heb ik op een gegeven moment al die learnings op een rijtje gezet en dat gepost. Nou, en dat is niet verwonderlijk dat een post op LinkedIn over LinkedIn, dat die veel deed. Dus die heeft volgens mij 1 miljoen mensen bereikt.
Dat ging over hoe het algoritme werkte, maar had je dan echt, want ik lees best wel vaak op LinkedIn dingen over LinkedIn, en heel vaak is het ook niet bijzonder interessant, want iedereen kent dat trucje van, ja, op LinkedIn moet je over LinkedIn schrijven, dan krijg je veel likes. Wat deed jou, maakte jouw post onderscheidend, denk jij?
Nou, dat zit een beetje in het verlengde van het tweede punt wat ik wil maken. Het zat hem denk ik ook in de vorm. Dus waar ik mijn grootste bekendheid, zeg maar, aan te danken heb, zijn eigenlijk mijn slideshows. Dat zijn dus eigenlijk altijd de plaatjes met een grijze achtergrond en geel gearceerde woorden, waar mensen heel makkelijk
doorheen kunnen. Ja, die staan onder jouw artikelen, eigenlijk onder de tekst. Staat dus een slideshow van allerlei tekeningetjes waarmee je een verhaal vertelt, hè?
Ja. En het voordeel van die slideshows is dat ik ben als auteur ertoe verplicht om super kort en bondig iets op te schrijven, want ik kan maar eigenlijk in een slide 2 regels kwijt, zeg maar. En voor de lezer is het heel fijn, die houdt een soort van controle over de snelheid waarmee die iets wil lezen, want die is eigenlijk de hele tijd aan het klikken, die krijgt de hele tijd een soort dopamine rush, elke keer als je weer iets klikt, zeg, oh, weer iets leuks, oh, een plaatje erbij. En die post over LinkedIn, die zat dus in zo'n slideshow, en het was qua onderwerp goed, en qua vorm goed, en dat gaf mij wel een soort zelfvertrouwen, dat ik dacht, hey, wacht even, hier zit iets, mensen vinden deze vorm lekker, en ik had niet per se de behoefte om altijd over LinkedIn te blijven schrijven, maar ik dacht wel, oké, wacht even, als ik dit nou op andere onderwerpen ook doe, dan gaat dat waarschijnlijk wel scoren. En dat bleek
dus je vond eigenlijk een soort van vorm op die manier. En je had misschien dan het geluk dat LinkedIn dat onderwerp het heel goed deed, maar je dacht, oké, deze vorm kan ik ook toepassen op andere dingen. Ja. En was jouw conclusie over dat algoritme van LinkedIn, was dat nog heel vernieuwend of zo? Of was dat wat was in één zin die conclusie, zeg maar?
Even denken. Er is geen golden of silver bullet die alles op zijn rij zet. Maar ik denk wel dat een van de dingen die ik, en dat is nu best wel gebruikelijk, maar 3 jaar geleden volgens mij nog veel minder, is ik postte alles op het platform zelf. Waarbij daarvoor eigenlijk mensen vaak iets schreven van, ik heb een artikeltje geschreven over X, Y, Z. Hier om het te lezen.
Mag ik je heel even onderbreken, want ik heb een heel stom probleem. ik pas op een oppashond. Ja. En die zit hier naast mij. Okay. Ik heb nu opeens een stuk van de vloer ondergepot. Dus ik heb even 5 minuten om het op te ruimen. Oké. Is je opgeruimd. Ik ben niet echt een hondenkenner, maar volgens mij heeft hij gewoon iets raars gegeten. Ik zie hem af en toe dan zit hij in de grond te vroeten en dan iets opeten daarvan. Dat kan volgens mij nooit goed zijn.
Maar die heb je het alleen nu.
Ja, ik heb hem, ik pas 5 weken op.
5 weken ook?
Ja, dat is best lang. Maar ik ken die hond, het is een hele relaxe hond op zich. Ja. Alleen, hij is volgens mij niet helemaal lekker. Maar goed, dus die LinkedIn, die post, die deed je eigenlijk inzien van, oké, deze vorm werkt, dit kan, hier kan ik wat mee.
Ja.
En hoe kom je toen meteen op het idee van, oké, ik maak er een nieuwsbrief bij, of ik ga daar mensen voor werven, zeg maar?
Dat idee had ik volgens mij al een paar weken daarvoor, waarbij ik eigenlijk gewoon dacht, weet je wat, zonder nog een heel vast omlijnd doel te hebben, maar ik dacht toen al wel van die volgers op LinkedIn is een beetje vluchtig. Het is wel lekker als ik een e-maillijst heb. Dus ik ben al vrij snel begonnen met, en dat noemde ik toen nog niet de leukste nieuwsbrief over marketingpsychologie, maar wil je op de hoogte blijven, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief gewoon. Zo'n dingetje, zeg maar. Het woord nieuwsbrief, dat roept al meteen iets op van saai. Ja. En niet alleen saai, maar ook, krijg ik daar allemaal commerciële shit in mijn mailbox, zeg maar. Dus ik dacht wel, als ik het nou noem, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief, of schrijf je in voor mijn nieuwsbrief over marketing, dan denken mensen, ja, het zal wel. Dus ik dacht, ik moet er een kleine twist aan geven. Dus toen kwam ik eigenlijk op een gegeven moment met de leukste nieuwsbrief over marketingpsychologie. Omdat ik eigenlijk dacht, ja, dan daar zit iets in waarvan je denkt, nou, dat is nogal een belofte inderdaad, maar dan zal het ook wel wat zijn. En dat probeer ik dan ook waar te maken, zeg maar.
Ja. Want het is heel herkenbaar, want als ik tegen mensen wel eens zeg dat ik een nieuwsbrief heb, mensen die niet echt in de marketing of in het schrijven zitten, dan past er iemand tegen me, je stuurt elke week een nieuwsbrief, heb je dan elke week nieuws te vertellen?
Ja.
Je hebt dus een heel ouderwets, vroeger toen ik op de basisschool zat, kreeg ik al een nieuwsbrief mee naar huis die ik aan mijn ouders moest laten zien, zeg maar.
Ja.
Dus het is niet sexy of zo, hè? Die term.
Ik ben ook al maanden aan het tobben over een ander woord voor nieuwsbrief, maar op het moment dat je dus het woord nieuwsbrief niet gebruikt, dan wordt het of heel cheesy of heel abstract. Dus je kan het ook inspiratiemails gaan noemen. Ja, dan is het.
Ja. Nou, misschien wel goed om heel even te definiëren. Want wat versta jij onder een nieuwsbrief? Wat is een nieuwsbrief in jouw ogen?
Zo, dat is een goede vraag. Wat is een nieuwsbrief in mijn ogen? Dat is in principe alles wat gewoon per e-mail komt op enige regelmatige basis over een semi-afgebakend onderwerp. En dit klinkt nou alsof ik hier heel over na heb gedacht, maar dit zijn volgens mij 3 dingen. Het komt per e-mail, er zit enige regelmaat in en je moet ongeveer kunnen verwachten waar het over gaat.
En wat, want mensen denken ook vaak van nieuwsbrief, dus dat dan nieuws in. Wat staat er in?
Bij mij staat er geen nieuws in, dus bij mij zijn het eigenlijk je zou het ook kunnen zeggen, een blog per mail, zo zou je het ook kunnen zien. Dus bij mij is het eigenlijk altijd een artikel. Dus het is echt inhoud. Dus ik noem het eigenlijk zelf iedere eens per drie weken een interessant onderzoek, learning of insight in je mailbox. Dus,
ja, het zijn echt inzichten die je eigenlijk krijgt.
Dus iets waar mensen iets aan hebben. En ik doe er dan ook wel onder dat artikel nog even wat linkjes naar. Als ik een podcast heb gemaakt of een slideshow op LinkedIn heb gemaakt, dan zet ik dat er ook in. Maar het doel is wel altijd om iets nieuws te brengen in die nieuwsbrief.
Nee, maar jouw doel is eigenlijk van je wil je lezer wel dus iets bijbrengen, of in ieder geval, en ook vermaken, denk ik wel een beetje.
Ja, zeker.
En wat is jouw persoonlijke doel ermee? Want wat wil jij ermee bereiken als je nieuwsbrief?
Nou, ik postte toevallig een paar dagen geleden op LinkedIn een artikel of een aantal fragmenten uit een Volkskrant artikel over de verandering van sociale platformen. Dat social platformen niet meer per se zijn om in contact te blijven met je vrienden of je volgers, maar dat wordt veel meer een algoritme gestuurd ding. Mm-hmm. En om even het bruggetje te maken naar je vraag van wat is jouw doel met die nieuwsbrief? Eigenlijk, als je het heel plat slaat, is mijn nieuwsbrief ook een algoritmeverzekering.
Algoritmeverzekering, oké.
Ja, zeg maar, ik gebruik de algoritmes om mijn content op met name LinkedIn, of nou eigenlijk alleen LinkedIn, daar publiceer ik, bij mensen te krijgen. Ja. Maar ik ben ook afhankelijk van het algoritme. Dus als op een gegeven moment LinkedIn zegt, die lange artikelen, daar moeten we niks meer van hebben. We gaan alleen nog maar voorrang geven aan video's. Dan ben ik eigenlijk mijn publiek kwijt. En mijn nieuwsbrief is dus ook om ervoor te zorgen. Het is eigenlijk tweeledig. Eén, om altijd een linkje te houden rechtstreeks naar de mailbox van mijn publiek. Dus dat is één, en dat is eigenlijk die algoritmeverzekering. En twee is ook om van een, zeg maar even een eenmalig contact, iemand ziet een keer iets langskomen op LinkedIn, naar eigenlijk een regelmatig contact te gaan.
Ja, dus eigenlijk is het, jij verzekert jezelf ervan dat jij toegang blijft houden tot je publiek, ondanks elke verandering van het algoritme die er kan zijn.
Zeg maar. Ja, precies.
Nou, dat is wel een goeie, want zo ervaar ik dat ook inderdaad. Want je weet niet via social media wat er gebeurt. Je kan met één verandering kan je bij wijze van spreken de helft van je lezers kwijt zijn. Ja. En je nieuwsbrief, dat is rechtstreeks toegang. Heb je dan. Ja, en je bent dus super actief op LinkedIn. Ik las pas van jou, toevallig nadat ik me inschreef op je nieuwsbrief, van dat je nu 20.000 abonnees hebt bereikt.
Ja.
Dus dat is echt best wel veel, want volgens mij ben je helemaal nog niet zo lang bezig, toch? Hoe lang ben je bezig?
In augustus, het is nu trouwens augustus. Ik ben in augustus 2 jaar geleden begonnen, heel voorzichtig. Eigenlijk, dus ik weet niet meer of ik nou augustus of september, maar eigenlijk komt het neer op 2 jaar.
Ja. En wat ik ook interessant vond, wat je erbij schreef, is als ik heel erg resultaatgericht bezig was geweest, als ik echt deze nieuwsbrief was begonnen met insteek, ik wil veel abonnees verzamelen, dan was ik al lang gestopt, schreef je. Kun je dat uitleggen, want ging het dus heel langzaam of zo in het begin, of hoe ging het?
Eigenlijk zijn die nieuwsbriefabonnees zijn eigenlijk niet per se een doel, maar een gevolg. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat op het moment dat je interessante artikelen schrijft of dingen post waar mensen iets aan hebben, dan is het gevolg dat mensen denken, dit is wel interessant, ik wil hier wel van op de hoogte te blijven, weet je wat, ik laat mijn e-mailadres achter. Dus het is een gevolg van interessante dingen posten. Op het moment dat je eigenlijk erin zit, dat je zegt, ik focus me niet op het proces van interessante dingen posten, maar ik focus me op het resultaat, namelijk het verkrijgen van e-mailadressen, dan ga je zo resultaatgericht te werk dat het verkrampt wordt. En dan denk je op een gegeven moment ook, maar ik post nu al voor de 6e keer, schrijf je in op mijn nieuwsbrief, en dat doen dan 3 mannen en een paardenkop. Dit heeft helemaal geen zin, dit heeft geen effect, laat ik er maar mee stoppen. Terwijl op het moment dat je dus focust op het proces, want dat heb je wel in de hand, het dingen posten en dan eigenlijk de nieuwsbriefinschrijvingen beschouwt als een bijgevolg, dan kan je het eigenlijk veel langer volhouden. Dat was een beetje mijn punt wat ik daarmee maakte. Ja.
Hoe kwam je dan op het idee om die nieuwsbrief te doen? Zag je dat bij anderen? Wist je al dat het goed werkt omdat je uit de marketing komt? Of?
Nou, ik volg een Amerikaanse schrijver die voor alle podcastluisteraars misschien ook wel interessant is om te bekijken. David Perel heet hij. Ja. Een gast van eind 20, begin 30. En hij noemt zichzelf The Writing Guy. En hij schrijft eigenlijk over hele uiteenlopende onderwerpen. Dat kan zijn kunst uit de 17e eeuw naar tot het stratennetwerk uit Parijs. Maar hij weet dat op een of andere manier altijd interessant te maken. En hij heeft daarnaast een schrijfschool. En hij heeft ooit een keer een post gemaakt met de stelling: Als je 5000 nieuwsbriefabonnees weet te verzamelen over jouw onderwerp, wat dan ook, dan kun je daarmee zoveel inkomen verzamelen dat je je baan op zou kunnen zeggen.
Oké, en dat inspireerde jou wel.
Ja, en ik weet niet meer hoe dat hij dat heeft onderbouwd, want het is natuurlijk een beetje een Amerikaanse geclaim, maar hij maakte dat op een of andere manier toch wel aannemelijk. En toen dacht ik, dat is wel aantrekkelijk. Dat je dan niet per se dat toen al meteen mijn doel was om mijn baan op te zeggen, maar gewoon dat ik dacht, dan heb je een soort platformpje met die nieuwsbrief en van daaruit kun je misschien weer andere dingen gaan doen.
Ja, en je bent dan ook, als je je baan op kan zeggen, van die bemoeierige managers af, zeg maar.
Ja, dat speelde zeker wel mee, inderdaad. Ja. Ja.
Dus toen dacht jij van, oké, ik ga ook zo'n nieuwsbrief beginnen. Ja. En was het ook zo dat jij meteen toen je die ene succesvolle post had op LinkedIn, over LinkedIn, dat je toen meteen zag van, oké, dit werkt, heel veel mensen schrijven zich in?
Nou, dus die post, die werkt dus fantastisch goed. Dus die ene post heeft mij iets van 1000 abonnees opgeleverd. En toen dacht ik al, oké, nou is mijn nieuwsbrief echt begonnen, zeg maar. Want daarvoor had ik misschien, weet je wel, 30 vrienden en collega's, die had ik gewoon ingeschreven of ze nou wilden of niet. Weet je, daar kwamen er iedere week wel 10 of zo bij, maar dat was nog niet echt dat je dacht, nou, dit gaat fantastisch. Maar toen ik die 1000 had uit die LinkedIn, toen dacht ik, oké, ja. Nou heb ik een bestand, nou moet ik ook wel periodiek iets gaan schrijven, zeg maar. En ja. Dat was volgens mij in eerste instantie alleen nog maar eigenlijk een soort linkjes terug weer naar LinkedIn van dingen die ik daar had gepost. En pas later is die nieuwsbrief op zichzelf gaan staan.
Ja, ik vind het heel herkenbaar, want ik begon met mijn website Schrijfvis.
Ja.
Ook een beetje op deze manier voor de lol en omdat ik iets anders wilde. En toen heb ik één keer een post geschreven over deze 21 woorden kun je altijd schrappen.
Oh ja.
En ook op LinkedIn en Twitter deed dat het heel goed. En toen had ik inderdaad ook binnen 1 of 2 weken had ik 1200 abonnees of zo.
Ja, ja.
En dat ze, toen dacht ik, oké, ja, dit. Hier zit wat in. Ja. En ik had gelukkig toen ooit van iemand gehoord van die zei, als je een blog begint, was ook zo'n Amerikaanse blogger, zei die, dan moet je daarbij een nieuwsbrief beginnen, zodat mensen zich kunnen inschrijven, zodat je direct toegang hebt, zoals jij het ook zei.
Ja.
Dat had ik gelukkig ook gedaan. Dus daardoor had ik bij die post die soort van viral ging, meteen inderdaad ook 1000 tot 1200 abonnees.
Ja. Ja, die Amerikaanse marketeers die zeggen altijd, the money is in the list.
Ja, precies. Ja. Heel cheesy, maar het is wel waar. Ja, ik moet wel zeggen, ik bedoel, ook als ik nu mijn nieuwsbrief uitstuur, ik koop dan zelf online cursussen. Als ik een goede nieuwsbrief uitstuur, krijg ik heel veel meer sales.
Ja.
Dan wanneer ik een leuke blogpost plaats of zo.
Dus jouw blog die drijft denk ik met name op traffic vanuit Google, of niet? SEO.
Ja. Ja, met name mensen die op schrijftips googelen, zeg maar. Mijn nieuwsbrief, als ik die verstuur, wordt het verkeer wel veel meer, hoor. Dus die zorgt ook wel veel verkeer. Maar vooral inderdaad schrijftips in Google mensen zoeken.
Maar dat is eigenlijk ook een beetje dezelfde strategie als ik heb, zeg maar. Dat je zegt, iemand googelt 1 keer op schrijftips, die komt op een goed artikel.
Ja.
Als je dus geen nieuwsbrief hebt, dan ben je zo'n persoon daarna eigenlijk gewoon kwijt.
Precies. Maar ja, onze tactieken verschillen in die zin dat jij het vooral uit toch een soort van social media haalt, LinkedIn. En ik ben eigenlijk nog luier in de zin van dat ik denk, ik wil gewoon leuke schrijftips schrijven. Plaats ik zo'n post, die blijft er altijd staan. En die trekt misschien 20 mensen via Google per dag. En van die mensen schrijft misschien eentje zich in. Maar het is eigenlijk nog meer op de lange termijn gericht, zeg maar. Terwijl jij nog, jij post regelmatig wel.
Maar ik ben eigenlijk dus jaloers op jou. Dus wat jij zegt klopt namelijk wel, dat je daar, je hebt eigenlijk, het zijn allemaal druppeltjes, maar al die druppeltjes samen, die vormen toch een goede waterstraal. En ik moet elke keer met een emmertje komen en weer posten.
Ja, ik ben gewoon heel lui. Ik hou ook niet van schoonmaken, al moest ik net wel hondenkots opruimen, maar dat emmertjes gooien doe ik niet. Het is bij mij meer druppeltjes. Maar ik denk dat de combinatie natuurlijk ideaal zou zijn. Zeg maar. Ik zou iets actiever kunnen worden op LinkedIn. Want ik haal altijd 10 tot 12 posts of likes. Maar ook omdat ik er niet heel veel energie in stop in LinkedIn. Vaak gewoon niet meer dan even verwijzen naar een blogje.
Ja, precies.
Dat doe jij wel natuurlijk heel veel beter. En ook met veel meer resultaat haal je daar.
Ja. Maar dus wat dat betreft zijn we tegenpolen. Want ik denk dan eigenlijk af en toe... ik zou dit ook nog wel op mijn eigen site kunnen posten. En ik heb dat dan nu gedaan met een handvol artikelen, zodat mijn bloggedeelte een beetje gevuld lijkt. Maar eigenlijk slaat dat natuurlijk nergens op. En ik moet ook aan die lange termijn gaan werken, dat ik ook een soort van dat vangnet nog heb. Maar dat komt allemaal wel nog.
Ja, je moet het ook een beetje leuk vinden. Ik ben me dus de laatste tijd wat meer in SEO, Search Engine Optimization, aan het verdiepen. En ik vind... Ja, ik ben van oudsher journalist, dus ik vind artikelen schrijven gewoon leuk. En ik vind het een uitdaging om een leuk artikel te schrijven, waarbij dat ook nog goed gevonden wordt in Google. Dus dat je niet alleen maar bezig bent met het optimaliseren van zoektermen.
Nee.
En ik vind dat gewoon heel grappig. Ik ben zelfs nog naast mijn huidige blog Schrijfvis een tweede blog begonnen op mijn eigen naam, dennisrijnvis.nl. Puur met de vraag van hoe snel kan het mij lukken om een website met content... ik heb natuurlijk van 20 jaar of 15 jaar journalistiek... heb ik populair wetenschappelijke artikelen op de plank liggen, bij wijze van spreken. Dat kan ik zelf gewoon posten. Ja. Dus mijn experiment is nu eigenlijk... wat gebeurt er als ik 200 van die artikelen... een beetje optimaliseer voor SEO... en op een website zet? Hoe snel gaat die website worden opgepikt door Google... en hoeveel bezoekers kun je dan trekken?
Oké.
Dus en dat kan ik dan ook weer gebruiken voor, ik geef ook SEO-cursussen, de resultaten die ik daarmee behaal en de mislukkingen, die kan ik dan weer gebruiken om daarin te delen, zeg maar. Ja. Maar ik vind dat gewoon heel interessant, artikelen schrijven en kijken hoe mensen daarop hebben. Maar goed, dat doe je ook.
We hadden het net al een beetje over, dus ik ben ooit bij jou terechtgekomen vanwege een schrijftraining een aantal jaar geleden.
Ja.
En volgens mij was jij toen een jaar of twee bezig, want ik kan me nog herinneren dat ik dat had gevraagd na afloop van de training. En voor mij was dat ook, ben jij ook een inspiratiebron geweest, omdat je eigenlijk het was en is nog steeds een blog. En je bent daarnaast die trainingen gaan geven. En jouw website is ook gewoon een blog, zeg maar. Het is geen NCOI-achtige website met van allerlei moeilijke toeters en bellen. En toen dacht ik dus ook, wacht even. Dit kan dus ook, als je gewoon goede content hebt en je zet daar eigenlijk onder site of onder een artikeltje van, hey, ik geef ook trainingen zo en zo. En dat vind ik ook wel leuk, ook voor alle luisteraars, dat je hebt soms wel eens het idee van, als je iets wil bereiken, dan moet je daar geld en middelen en toestanden achter zetten. En soms is dat ook zo, maar ik denk dat veel vaker door gewoon met iets te beginnen, en dat wel met enige serieusheid betrachten ergens te komen. Maar je kan veel verder komen dan je misschien in eerste instantie denkt.
Ja, zeker. Zeker. Ja, en omgekeerd, ik wist dus niet meer dat jij die cursus had gevolgd. Ja. Maar ik zag jou wel steeds vaker in mijn LinkedIn-tijdlijn verschijnen. En dan zie je dat iemand 2000 likes heeft of zo. En ik denk dat heel veel mensen dan kijken van, hoe doet deze gast dit? Hoe kan dit? Als ik iets tik, is het even 10 likes en dan ben ik al blij. En deze gast heeft er 2000. En nu zeg je dat ligt een beetje aan die slideshows en zo. Maar ik denk dat het ook wel heel veel te maken heeft met de manier waarop je het opschrijft. Want je geeft natuurlijk ook in jouw nieuwsbrief, je geeft eigenlijk schrijftips, maar je zegt ook hoe werken goede reclames. Dus alles wat met marketing en psychologie te maken heeft, doe je. Maar hoe, als je zelf een schrijftip zou moeten geven voor bijvoorbeeld zo'n stukje op LinkedIn, is er iets waarvan jij zegt van, nou, dat zie ik vaak fout gaan en dat doe ik anders.
Ja. Ik denk dat het, en ik schud ze een beetje spontaan uit de mouw, maar om het structuur te geven ga ik je drie dingen geven. Ik begin even met de meest flauwe, maar ik zie het wel toch nog steeds heel vaak fout gaan. En de flauwe tip is, gebruik meer witregels. En ergens weten we allemaal al wel, hele lange alinea's die werken niet, maar die werken zeker niet op die social platformen. De context is dat minstens de helft van die mensen zit op mobiel, dus dan is een alinea wat op desktop 4 regels is, dat zijn op mobiel is dat al een blok van 8. Dus meer dan je eigenlijk van nature zou willen, meer witregels dan je gebruikelijk lijkt, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat dat een onderschatte tip is, zeg maar. Dus dan voelt het gewoon lichter, zeg maar.
En hou je dan ook rekening mee dat in zo'n post, in die tijdlijn die je te zien krijgt, worden meestal ook maar 1 of 2 regels worden getoond, toch? Bovenaan.
Ja, ja, dat is eigenlijk de tweede tip, zeg maar. Dus LinkedIn, die als je er een plaatje bij doet, dan laat LinkedIn de eerste 210 karakters zien voordat er het leesmeer dingetje in zit.
Ja.
Dus ik maak mijn post meestal, typ ik gewoon even in Word die ding, en dan kijk ik al hoe zit ik in die 210, zeg maar. En dan zorg ik eigenlijk altijd dat ik dan een... ik doe eigenlijk 3 dingen, denk ik. Dus ik sluit aan bij de status quo of de werkelijkheid van mensen. Dus veel mensen denken dat posten op LinkedIn heel ingewikkeld is. Hè? Dus dan zeg ik eigenlijk, maar als je er een beetje als je er een beetje handigheid in hebt, dus dan heb je eigenlijk al een tegenstelling.
Ja.
En dan probeer ik eigenlijk nog, voordat die lees meer komt, dat er dan eigenlijk een soort, dat er dan al een hint in zit. Dus dan gebruik ik eigenlijk vaak een soort signaal, joh. Want, of terwijl, maar wat mensen niet weten, weet je wel, gewoon even zo'n dopamine.
Ja. En dan geef je al een soort van, want die woordjes, zeg jij, die maken al een soort van dopamine los, want of terwijl.
Ja, dus dat is eigenlijk, dus tip 1 is witregels, tip 2 is besteed veel aandacht aan, zeg maar eigenlijk dat er in die eerste 200 tekens moet al een soort belofte zitten. Waarom je dit artikel gaat lezen, dus dan moet je eigenlijk zeggen, veel mensen vinden posten lastig, maar met een paar handige tips, dan denk je al, oh, er komen daar handige tips. Dus er moet een belofte zitten in die eerste 210 tekens. En dan die signaalwoorden, die want en dus maar, wat niemand wist, wat je misschien zal verbazen, die gebruik ik ook bovengemiddeld veel. Dus wat je in een artikel voor de Volkskrant zou je dat niet zo vaak gebruiken, maar je moet continu bezig zijn om die lezer van de ene alinea naar de andere te houden, want je concurreert, zeg ik altijd, met door hoepel springende panda's, hè? Dus er is de hele tijd afleiding en 1 scroll verder heb je misschien weer een heel leuk meisje in een bikini die wat staat te dansen. Hoe hou je hem dan toch bij jouw alinea's? Ja, dan moet je dus elke keer iets geven waardoor je toch denkt, ah, nog even 1 regel, nog even 1 regel.
Ja, dus je doet alvast een soort belofte, je wijst vooruit naar iets wat ze gaan te weten gaan komen, denk ik. Doe je dat nog op een specifieke manier, of is dat gewoon heel simpel door te zeggen, je krijgt een paar handige tips voor?
Ja, kijk, dus handige tips. Kijk, wat ik wel probeer, dat is ook een beetje een klassieke marketing ding, maar ik probeer wel altijd het resultaat voor ogen te houden. Dus niet zozeer hoe hou je de aandacht vast, maar hoe zorg je dat klanten ja zeggen. Dus die aandacht vasthouden is meer de feature, en de benefit is eigenlijk hoe zorg je dat klanten ja zeggen. Dus het is echt een what's in it for me moet er altijd achter zitten.
Dus dat is hoe je de lezer erin trekt. Maar hoe selecteer jij verder onderwerpen? Want er zit een hele brede scope aan onderwerpen in. Dus ik heb van jou een stuk gelezen over waarom reclames van wasmiddelen, waarom bepaalde slogans wel werken en niet. Dus ik geloof, dat was het ook weer fris.
Ariel, de frisheid van buiten.
De frisheid van buiten, waarom dat zo goed werkt en niet Ariel wast heel schoon, zeg maar.
Ja.
Dus dat soort dingen doe je. Maar ook, wat ik heel leuk vond, en dat is natuurlijk meer vergelijkbaar met wat ik doe, hoe zorg je ervoor dat mensen, dat je mensen aan het begin van elke alinea een soort klein dopamine shotje geeft, dat ze doorlezen. En dat was ook, had ook te maken weer met die woorden zoals want en terwijl.
Ja.
Heel technisch schrijvend doe je. En ook wel weer hele, ja, hoe verschillende afdelingen in een bedrijf moeten communiceren. Heb ik ook wel wat van je over gelezen. Ja. Dus ja. Hoe verzamel je, hoe kom je op ideeën?
Dus het zijn twee vragen, denk ik. Tenminste, dus wat is de range aan onderwerpen en waarom die? En hoe kom je op ideeën? En ik worstel daar zelf ook nog een beetje mee. Want iedere marketeer gaat tegen je zeggen, kies een niche en doe alleen maar dat. Ga niet te breed, want je kunt niet alles zijn voor iedereen. En daar heeft iedereen ook helemaal gelijk in. Maar ik heb mijn eigen niche nog niet helemaal gevonden. Dus ik ben... Het komt door mijn eigen interesse. Dus ik vind marketing leuk en ik vind psychologie leuk. En dat zijn per definitie al twee brede terreinen. En dat ik vind bijvoorbeeld ook hele obscure merkstrategieën heel interessant. Dus daar schrijf ik ook wel eens over. Maar ik merk tegelijkertijd ook wel weer dat waar mensen het meest mee geholpen zijn, zijn eigenlijk de dingen waar ze direct iets mee kunnen. Of de volgende dag als ze weer op kantoor zitten. Dus op het moment dat ik een soort verhandeling schrijf over een lange termijn merkstrategie, dan vindt een handjevol mensen dat leuk.
Ja.
Maar ik probeer het eigenlijk wel zo praktisch mogelijk te maken, omdat ik dat ook het leukst vind, dat mensen er ook echt iets mee kunnen.
Ja.
Dus ik ben nog een beetje aan het experimenteren van breed strategie naar praktische copywriting tips. En wat ik zelf merk is dat in copywriting, daar komt eigenlijk heel veel terug. Want dat is per definitie praktisch. Want het bepaalt eigenlijk welke woordjes zet je in welke volgorde en welk effect probeer je daarmee te beogen.
Ja.
En tegelijkertijd zit daar, als je daar een laagje aan toevoegt, zit daar ook heel veel strategie achter. Hè? Als je Ariel in de markt wil zetten, ga je dan zeggen, Ariel wast heel wit en het kost maar €16,99. Of gebruik je de metafoor, de frisheid van buiten, waardoor je mensen op een onderbewuste niveau gaat beïnvloeden, waarbij je niet de hele tijd die harde sales hoeft te doen, waarbij mensen zichzelf kan overtuigen. Ah, dat zou misschien wel.
Ja.
Dus, en dat komt dan allebei terug in twee van die simpele regeltjes. Dus ja, gaat het dan over copywriting of over merk? Ik ben er nog niet helemaal over uit.
Het is wat ik ervan begrijp is eigenlijk, je kijkt ook vooral naar wat vind ik zelf interessant. Maar de slag die je volgens mij maakt is, je kijkt altijd van, kan ik hier iets uit destilleren waar mensen direct iets mee kunnen?
Ja, precies dat. Dus ik en daaraan gekoppeld eigenlijk van, hoe kom je op je onderwerpen of waar vind je inspiratie? Ik lees heel erg veel. Ik koop ook veel meer boeken dan goed voor me is en ik lees lang niet alles, maar ik probeer daar toch wel altijd een paar dingetjes uit te halen. Ik zit altijd Twitter af te struinen. Dus er zijn eigenlijk zeg maar per week bewijzen van 300 artikelen waar mijn ogen overheen gaan. Dan daar lees ik er 30 van echt goed, zeg maar. Ja. En van die 30, ik heb een PowerPointje of een Google Slide, is dat eigenlijk gewoon in mijn bookmark staan. En elke keer als ik iets interessants lees, dan maak ik een screenshotje. En dan zet ik het linkje daar onder. En dat vormt eigenlijk een soort compostlaag aan ideeën. Want ik doe dat PowerPointje, dat heeft inmiddels 600 slides. Dus daar doe ik lang niet allemaal dingen mee. Maar het zijn elke keer ideeën. En wat er vervolgens gebeurt is, als je dan weer een ander artikel langskomt, wat eigenlijk weer ergens aansluit op iets wat je op slide 300 hebt gezet, dan is het eigenlijk een soort zaadje wat je op die compostlaag gooit, waardoor er in één keer uit het niks een nieuw idee kan ontstaan. Maar dat kan alleen maar door die compostlaag.
Dus dan combineer je bijvoorbeeld twee ideeën tot een nieuw inzicht.
Ja.
Of een nieuw...
Ja. Ja. Ja.
En een slideshow, het is gewoon een presentatie en daar tik jij snel dingetjes in. Want normaal gesproken zou je denken, dat doe je in een soort van notitieblok of zo, maar je doet het in een presentatie, in een slideshow.
Ja. Ja, ik vind dat lekker omdat je dan een screenshot kan maken en er nog iets bij kan tippen. En er zijn allerlei Evernote en allerlei tools voor waar iedereen altijd druk mee is. En taggen en weet ik wat. Ja. En dat vind ik allemaal te ingewikkeld. Dus ik doe het gewoon heel oldschool in een PowerPoint.
En als je zeg maar twee bronnen zou moeten noemen waarvan je zegt van nou, daar haal ik echt veel inspiratie uit. Wat is dan het eerste waar je aan denkt?
Er is een Amerikaanse schrijver, die heet Nicholas Cole. Cole met C-O-L-E. En hij heeft ook laatst een boek geschreven over de art and business of writing online. En hij zit ook een beetje op het snijvlak van schrijven en marketing. Maar hij post op Twitter ook heel veel interessante dingen. Dus daar haal ik... die linkt ook weer naar andere bronnen. En vanuit die bronnen kom ik weer op iets. Maar dat is vaak een startpunt die me wel ergens toe leidt. Die David Perel die ik net noemde. En ook nog... Justin Welsh, maar die schrijft weer wat meer over LinkedIn en niet zozeer over, ik vind LinkedIn adviezen altijd een beetje cheesy, maar hij schrijft ook wat meer over content en marketing en dat soort dingen. Dus...
Waar ik nog benieuwd naar was, die tekeningetjes die jij maakt, die maak je, want ik zie jou soms ook links posten naar tools waarmee je kan tekenen, met behulp van AI ook, Artificial Intelligence. Yep. Yep. Dus maak jij die nou zelf, die tekeningetjes?
Ja en nee. Dus ik, wat ik eigenlijk doe is, ik google eigenlijk op onderwerpen die met iets te maken hebben. Dus stel ik denk, oh, je moet iets bij met een mannetje op een fiets. En dan google ik bijvoorbeeld op mannetje en op fiets. En ik met een iPad en een pen combineer ik dingen, zeg maar. Soms gebruik ik ook wel tekeningetjes één op één die ik vind. Die pas ik dan wel altijd aan, want mijn stijl is met... dus die tekeningetjes zijn zwart, maar er zit altijd een soort geel schaduwtje onder. Dus dat doe ik dan wel altijd, dat het een bepaalde herkenbaarheid heeft. Dus ik laat me inspireren en ik combineer, zeg maar, daar maak daar zelf mijn eigen draai aan. Ik ben wel ook met Marjolein van Braam. Zij is illustrator of zakelijk tekenaar. Ik heb ook met haar een keer een training gedaan. Eigenlijk ik had contact met haar gezocht omdat ik dacht, ik wil eigenlijk beter worden in dit zelf tekenen.
Ja.
En zij helpt mensen om dat beter te doen. Dus het is ook nog steeds altijd wel mijn ambitie om het helemaal zelf te gaan doen.
Ja. Lijkt mij super relaxed als je dat zelf. Omdat je zeg maar ook qua beeld gewoon zelf iets unieks kan creëren. En dat hoeft.
Ja.
Ik geloof dat jij het ook ergens schreef van. Je hoeft helemaal niet heel iets moois te tekenen. Het moet gewoon heel functioneel zijn.
Ja.
Ik kan zelf ook totaal niet tekenen. Dus ik zie dat niet, niet snel voor. Maar het lijkt me wel heel gaaf als je het zelf.
Ja. Nou ja, en volgens mij is ook de kracht van die simpele tekeningetjes. Dus dan gaat het dus ook niet over hoe mooi het eruit ziet, maar meer wat brengt het over. En jij vroeg aan het begin van het gesprek ook nog over LinkedIn en wat heeft je geholpen en de strategie en zo. Ik denk dus ook wel dat die visuele stijl is ook wel onderdeel van het succes.
Ja.
Dus tweeledig, denk ik, omdat door die handgetekende poppetjes, dat waren mensen niet zo gewend. Dus dat ziet er heel speels uit en niet corporate. En daardoor krijgt het iets vriendelijks. En dat mensen niet meteen het idee hebben, oh, dit is een bedrijf wat mij iets probeert te verkopen. En daarmee creëert het ook meteen een soort herkenbaarheid. Als je één keer iets leuks vond en je ziet dat dan weer, weet je. Heel veel mensen zullen de naam Chris Kolen niet kennen. Maar als je dan zegt, ja, met die grijze en gele en die poppetjes, dan zeggen we, ah ja,
dat
heb ik
wel. Ja, dat doe je wel heel slim in. Dat is heel herkenbaar. Want je hebt echt een steltje ervan gemaakt. En gebruik je daar ook een soort van tekenprogramma voor of zo? Of een programma waarmee je dat doet? Of is dat gewoon...
Nee, dus ik maak die slideshows gewoon in PowerPoint. Dus ik heb gewoon één vierkante PowerPoint gemaakt. En mijn lettertype is Arial Rounded. En dat is eigenlijk...
Ik moet verklappen, straks krijg je heel veel mensen die je stel.
Ja, ik zie wel heel veel mensen ook die dat ook doen. En er zijn ook mensen die daar handleidingen over hebben gepost. Dus ik denk ook prima. Okay. Maar wat wel ook, dat is ook nog wel goed om er even bij te vertellen. Er zit insane veel tijd in één slideshow.
Ja?
Dus daarom ben ik ook niet zo bang voor mensen die dat ook gaan doen. Omdat de meeste mensen dan na één of twee slideshows of ze halen niet de diepgang, of ze halen wel de diepgang, maar ze denken dan na twee keer zo. Maar dit hou ik niet vol, zeg maar.
Want hoe lang ben je daarmee bezig dan?
Ja, ik denk dat in één slideshow, daar kan wel meer dan 20 uur wel in zitten.
Oh, dat is wel veel, ja.
Ja.
Maar ik herken dit ook alweer, want een van de dingen toen ik begon met bloggen was, als ik dan bijvoorbeeld goed gevonden wilde worden op passief schrijven of actief schrijven, dan dacht ik ook van, ik ga een artikel schrijven, maar dat moet gewoon het beste artikel hierover zijn wat er te vinden is. En dan, ik stop er misschien geen 20 uur in, maar ik doe dan wel echt mijn best om er zo goed mogelijk iets van te maken. En dat doen gewoon niet veel mensen. Dus dat is denk ik ook een van de geheime tussen aanhalingstekens van mensen verzamelen voor een nieuwsbrief. Je moet gewoon iets doen waar anderen geen zin of tijd voor hebben, zeg maar.
Want die slideshows, ik begin dan eigenlijk als ik bijvoorbeeld iets over merkstrategie maak, dan denk ik eigenlijk, hoe zat dat ook weer? En dan ga ik lezen. En elke keer als ik dan iets interessants lees, dan kopieer ik zo'n alineaatje naar een Word documentje. Maar dan heb ik ooit wel eens 30 of 40 paginaatjes met gecopy-paste alinea's van allerlei Engelse artikelen, waar ik dan uiteindelijk, zeg maar, wat mijn bronnen zijn, want die zet ik ook altijd, dat is ook nog een succesfactor, denk ik. Ik zet mijn bronnen er altijd bij. Mm-hmm. Eén, omdat ik dat moreel, zeg maar,
netjes
verplicht vind, dat ik denk, die mensen hebben dat uitgezocht, dus die moeten een bronvermelding krijgen. Maar twee, helpt het ook weer je geloofwaardigheid. Hè? Dus, er is een bron gebruikt. Oh, dit is een wetenschappelijk artikel. Oh, dan zal het wel kloppen, zeg maar.
Ja.
Maar als ik dan 30 of 40 pagina's heb en ik moet dan terug naar 30 keer 2 zinnen, alleen dat is al heel veel werk.
Ja, precies. Dus je doet gewoon heel veel, je steekt te veel tijd en energie in. En dat zie je er natuurlijk ook aan vanaf. Ja. Want wat vind jij van de algemene kwaliteit van posts op LinkedIn überhaupt? Zie je er veel leuke dingen voorbij komen? Of?
Nou, er zijn zeker mensen die leuke dingen doen, maar het is toch ook veel op de borstklopperij, zeg maar. En ik zie de laatste tijd ook heel veel, wat ik dan noem, emo-terreur. Dus dat zijn mensen die dan schrijven, ook heel gestileerd schrijven, ook midden in het verhaal beginnen. Toen ik de soep aanpakte, wist ik dat mijn leven nooit meer hetzelfde kwam. En dan komt er een tranentrekkend verhaal over iemand die van een kleine infectie aan haar teen de hele been moest afzetten, maar ondanks dat haar positiviteit altijd, wat dapper dat je dit durft te delen. Oh, ik ga er helemaal kapot aan. Maar dat zie je ook wel heel veel laatste 2 jaar terugkomen.
Ja, klopt, ja. Ja, of van een post van een gehandicapt kindje dat uiteindelijk uitgroeit tot een hele goede baan krijgt of zo.
Ja. En ik wil
blijkbaar wel, want
het een serie maken over wat ik dan noem de humble brags. Dus de bescheiden borstklopperij, maar dat zijn dan vaak van die, dat is al een genre op zich, van mensen die dan schrijven, op de lagere school zei meester Jan dat ik nooit verder zou komen dan de LTS. En dan komt er een soort hele doopzeel van de LTS naar de MAVO, naar de HAVO, de avondschool, dit en dat. En dan denk ik, weet je, aan de ene kant denk ik, goed voor jou.
Er zijn vast mensen die dat wel ook heel tof vinden. Of zo te lezen. Maar ik vind het zelf ook altijd heel lastig, het onderscheid tussen inderdaad, wanneer is iets oprecht en wanneer niet meer. Bijvoorbeeld, ik las pas een post van iemand en dat is absoluut geen waardeel daarover dat ik het wel of niet goed vond, maar die zei, ik reed naar een parkeerplaats en bij de slagboom stond een jongen met het syndroom van Down, stond daar een beetje en iedereen negeerde hem, maar ik zei, moet ik een kaarsje kopen? En toen begon hij heel hard te lachen. Het is een hele dunne lijn tussen een interessant voorval vertellen en vertellen van, kijk eens hoe goed ik dit deed en al die anderen negeerden hem, zeg maar.
Yeah.
En waarmee ik niet wil zeggen dat het niet mag of niet goed is, maar ik heb daar ook altijd zo'n idee van, het is toch snel.
Ik wil dan wel, ik zal dan even de bad guy zijn. Dit is slecht, mensen moeten hiermee stoppen. Nee, laat ik het herformuleren. Mensen moeten goede dingen doen, hè? Dus ze moeten zeker die jongen met Down een leuke dag bezorgen, echt.
Ja.
Maar doe het gewoon en post er niet over. Vertel het 's avonds aan je vrouw, prima. Maar
als ik als advocaat van de duivel mag spelen, zou je hier kunnen zeggen, maar je wilt toch dat andere mensen dit ook gaan doen en die wil je toch inspireren om ook aardig te zijn tegen mensen minder bedeelden of mensen met een handicap, met een beperking.
Ja. Ja, daar ga ik over nadenken, want je hebt wel gelijk, maar ik vind toch dat mensen moeten stoppen.
Oké, laatste dingetje nog, want ik wil het ook nog even over echt die nieuwsbrief hebben. Ja. Hoe vaak verstuur je die nieuwsbrief? Want je zei net al, ik vond het best wel spannend, opeens werd het echt een ding, had ik een paar duizend lezers. Ik weet nog zelf dat toen ik voor het eerst 2000 mensen of zo had, dat ik heel lang uitstelde om een eerste nieuwsbrief te sturen, omdat ik het zo spannend vond.
Ja.
Hoe sta jij daarin?
Ik heb mezelf verplicht om eens in de 3 weken een nieuwsbrief te sturen. Dat heb ik 2 jaar lang met strak ritme gedaan. En ik moet zeggen dat ik nu de laatste 2 maanden daar een beetje... Dat is heel gevaarlijk dat ik daar aan nou, doe ik het volgende week. Dus dat is tricky. Maar precies wat jij zegt van... Je gaat de lat steeds hoger leggen voor jezelf. En omdat je ook denkt, ja, de vorige was echt wel leuk. En mensen reageerden er goed op. Ja, dan verwachten ze nou weer iets fantastisch. Maar ik heb helemaal niks fantastisch. En dan dacht ik gewoon, ja, maar ja, het is woensdagochtend 9:00, dus hij moet er nu uit. En dan deed ik dat ook. En dan soms tot mijn verbazing waren mensen dan heel lyrisch daarover. Soms dacht ik ook, nou heb ik echt een goed verhaal geschreven. En dan, dan dachten mensen, ja, wel aardig. Maar wel gewoon dat ik dacht, je moet jezelf verplichten om te sturen.
Ja, want je hebt ook heel vaak dat idee van... ja, ik moet hem niet te vaak sturen, want dan overvoer ik mensen. Dat had ik in het begin heel erg, daar ben ik nu best wel van afgestapt. Ook omdat ik denk, als mensen het leuk vinden om die nieuwsbrief te krijgen... dan openen ze hem en dan vinden ze het leuk. Als ze het na 2 keer al niet meer leuk vinden, dan moeten ze hem ook vooral gewoon lekker uitschrijven. Ja.
Ik heb ook wel eens een keer een nieuwsbrief gestuurd. En dat was na een... ik heb ooit een keer een post gemaakt over 13 handige online toeltjes. En die ging per ongeluk viraal, zeg maar. Ja. Omdat het, per ongeluk zeg ik daarmee, omdat ik... Het is niet per se mijn topic of zo. Maar door die ene post had ik ook 2000 extra nieuwsbriefabonnees. Maar ik dacht ook, ja...
Zijn dat wel mijn mensen, ja.
Superleuk, maar wat moeten die mensen met mijn nieuwsbrief? Dus toen had ik expres een nieuwsbrief met een hele... viezige commerciële marketing ding. En had ik er ook echt ingezet van, misschien is het wel helemaal niet jouw ding. Dat is prima, je kan je hier uitschrijven. Want ik dacht ook gewoon, weet je, ieder zijn ding. Misschien zit je hier wel niet op te wachten. Nou, laat ik je een heel handje helpen. Ja. Dat risico, dat heb je.
Kreeg je toen veel meer uitschrijving?
Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Dus ik dacht ook, dan de mensen die er nu in zitten, die willen het dan blijkbaar ook echt. Dus prima, dan ga ik ook gewoon door.
Vaak vinden mensen het ook gewoon... Mensen gaan zich helemaal niet zo snel uitschrijven, volgens mij. Alleen maar als het echt niet leuk, als het echt niet jouw publiek is, zullen ze dat doen. Nee. Maar je zegt viezige commerciële nieuwsbrief. vind ik op zich ook wel interessant, want ik ben ook wel benieuwd. Wat wil jij... want inmiddels geef jij trainingen, geef je cursussen. Nou, heb je een beetje hetzelfde businessmodel als ik. Want dat verkoop je denk ik ook grotendeels via je nieuwsbrief. In hoeverre ben je daar dan mee bezig om het in je nieuwsbrief te verkopen? Gewoon een zet je leuke content en dan zet je erbij, ik doe ook dit?
Ja, dus ik heb eigenlijk voor mezelf bedacht dat ik... dus ik heb er een klein beetje mee geëxperimenteerd. En het eerste model wat ik gedaan heb, dat doen eigenlijk denk ik de meeste mensen. Dus ik kan me nog herinneren, dat was een nieuwsbrief over die zakelijke tekeningen. Van wat je daarmee kan bereiken en visualiseren. Dus toen had ik eigenlijk een nieuwsbrief gemaakt over de kracht van visualisaties bij je verhaal. En een aantal tips en dingen. En dan schreef ik daaronder, en by the way, op 14 april hebben we deze training en je kan meedoen. Hier vind je meer informatie. Dat werkte op zich hartstikke goed. Maar ik voelde me daar niet helemaal lekker bij, omdat ik het gevoel had dat afbreuk deed aan de content daarboven. Die tips die waren gewoon inhoudelijk echt gewoon prima tips, was goed onderbouwd. Ja. Maar ik dacht wel, als lezer zou ik nou toch een beetje de nasmaak krijgen. Ja, lekker dan. Jij voert me iets, maar je hebt eigenlijk een heel duidelijk commercieel doel. Ja. Dus ondanks dat veel inschrijvingen bracht, ben ik daarmee gestopt. En ik heb dus nu eigenlijk echt een hard onderscheid tussen de content van de nieuwsbrief en datgene wat ik te verkopen heb. Ja. En als ik wat te verkopen heb, dan doe ik dat eigenlijk helemaal boven in de nieuwsbrief. En dan zet ik gewoon 2, maximaal 3 regeltjes. En dan zet ik in van, geef in juni ga ik weer een training conversiegericht schrijven doen. Hier vind je meer info. Het is in Utrecht.
Wel, wat ik wel goed vind, is dat je stoer vindt of zo, dat je... bovenaan ook dan echt zeggen. Ja. Heel veel mensen zouden dan denken, ja, daar ga ik niet als eerste mee beginnen. Nee. Jij doet dat wel.
Ja, want ik denk wel, zeg maar, dat is wel de prime real estate, zeg maar. En ja, dat is wel waar ik geld mee verdien. Dus dan denk ik ook, dat mag echt ook wel echt in de etalage. Ga ik niet wegstoppen onderin of zo. En ik heb daar ook wel over nagedacht. Van ja, is dat dan niet te in your face commercieel? Maar ik heb het idee dat mensen ook best goed begrijpen. Oh, wacht even, je maakt al die content en dat geef je allemaal gratis weg. Oh ja, maar ja, je moet ook ergens een keer je hypotheek betalen. Prima. En juist doordat er zo'n... Doordat ik niet zo op een slinkse wijze probeer mensen naar mijn training te schrijven, maar gewoon te zeggen, dit is mijn commerciële aanbod en hier vind je goede info voor de rest, is dat prima.
En werkt dat net zo goed voor je als die andere methode?
Ja, ik kan niet... Ja, eigenlijk wel. Ik kan niet helemaal één op één vergelijken, omdat het de onderwerpen anders zijn. En toen ik bijvoorbeeld die commercieel of dat tekenen deed, toen had ik bijvoorbeeld 8000 abonnees en dan daarna weer 12. Maar het werkt gewoon prima.
Ja, ja, ik vind dit super interessant ook, omdat je ik zit nu wat meer op de eerste school, denk ik. Ik was in het begin heel erg alleen op schrijftips, bijvoorbeeld in mijn nieuwsbrief. Ik merkte trouwens zelf dat ik op een gegeven moment dacht, ik heb geen zin om elke week over schrijftips te gaan schrijven. Op een gegeven moment vond ik dat vervelend worden. Dus ik doe er nu veel meer persoonlijke verhaaltjes en dingetjes ook in. Dat heb ik een beetje van Aart-Jan van Erpen afgekeken.
Zit hij goed?
Dat werkt voor mij wel goed. Ook omdat ik het dan leuker vind als ik gewoon over alles kan schrijven. Maar ik maak dan wel vaak een bruggetje naar die training. Ja, dat is
ook misschien... overigens nog wel over mijn nieuwsbrief. Ik doe dat ook wel een beetje. Dus ik probeer... Dus op LinkedIn probeer ik... Schrijf ik vrij feitelijk gewoon op de inhoud. Ja. Maar met de nieuwsbrief probeer ik ook wel een beetje een connectie te maken met mensen. Dus dan schrijf ik bijvoorbeeld... begin ik met... mijn dochter kwam thuis van school en ik stelde de klassieke vraag... Hoe was het op school? Zij zei goed, einde gesprek. Ja. Weet je? Ja. Dat ik ook denk, daar kan iedereen zich meteen bij voorstellen. En vervolgens introduceer ik dan iets over de kracht van vragen stellen of weet ik veel wat. Maar dan heb je even zo'n soort anekdote waardoor je ook wat makkelijker zo'n inhoudelijk verhaal inglijdt.
Ja, dat werkt heel goed. En ik denk ook dat mensen het oprecht leuk vinden om jou een beetje te leren kennen. Dus ik denk zelfs dat zelfs als je nog iets specifieker over je dochter vertelt van wat ze dan gedaan heeft, dat zelfs wel kan werken. Ik ben er zelf nu een beetje mee aan het experimenteren. Dat ik ook, ik heb pas bijvoorbeeld een stuk geschreven over dat ik, toen ik 8 was, mijn voortand eruit was gevallen toen mijn fiets. En dat ik nu 40 jaar later een nieuwe voortand erin moest laten zien. Uiteindelijk heb ik dan, dat is misschien best gezocht, maar dan... Dan zeg ik van, mijn tandarts zei, dat wist je al, je wist toch al 30 jaar dat het ging gebeuren en dat ik het toch best heftig voel. Dus dan heb ik dan een soort van analogie gemaakt van, maar wij zijn niet zo goed als mensen om iets te plannen heel ver vooruit. Dus daarom beginnen wij ook niet aan onze website, stukjes voor onze website schrijven, want tegen de tijd dat iets gaat opleveren, dat kunnen we ons niet eens een voorstelling van maken. Ja. En dat is bij je tandarts.
Prima. Volgens mij werkt dat prima. Ik kijk namelijk ook wel eens naar comedians op Netflix. En goede comedians, die denk ik dan, die vertellen iets. En dan zit je 3 minuten later zit je in een totaal andere wereld, een totaal andere setting. En dan denk je eigenlijk, hoe zijn we daar terecht gekomen? Maar je kan dus prima van de tandarts naar het plannen van financiële zaken gaan, zeg maar.
Ja, dat is grappig. Hè? Dat kan gewoon, als jij het zelf maar gelooft, volgens mij geloof je lezer ook dat... met elkaar te maken heeft. Dus, en wat ik daar heel fijn aan vind, is dat ik gewoon zoveel meer vrijheid heb om over interessante dingen, of over leuke dingen te... Dus bijvoorbeeld dat tijdens deze podcast mijn hond aan het kotsen was. Nou, dat kan best wel...
kan een verhaal worden. Ja.
En dan hoef ik niet alleen maar altijd weer terug te komen op actief schrijven. Of...
Maar dit is ook precies waarom dat ik dus ook niet durf te kiezen voor een niche. Omdat ik denk, marketing, psychologie, daar kan je ongeveer de hele wereld onder vouwen. Maar dat vind ik ook lekker, omdat ik dan ook gewoon denk van, als ik dan een leuk stuk lees in de krant, waar ik ergens een haakje kan maken, dan kan het eronder. Maar als ik zou zeggen, nee, maar ik specialiseer me in copywriting.
Ja.
Dus het is ook wel lekker voor jezelf om een beetje breedheid te houden.
Ja, inderdaad. En ik geloof ook dat... Je zegt wel, ik kies niet voor een niche, maar je hebt wel gewoon een niche. Alleen plak jij er gewoon al je interesses in die je maar wil. En dan leid je ze als eigenlijk nog naar die niche toe. Dus,
dat is ook wel zo.
Ik denk wel dat dat wel echt iets anders is dan wat je in het begin zei. Als je in een podcast zomaar de ene keer over hiken gaat vertellen en de andere keer over... Dan heb je echt niet gekozen, zeg maar. Dan denkt ook een luisteraar van... ja, ik kan deze podcast aanzetten, maar ik heb geen idee wat ik te horen krijg, of ik het leuk ga vinden. Nee. En bij jou weet je nu wel, het verhaal kan overal over gaan, maar uiteindelijk ga ik er iets aan hebben op marketinggebied, zeg maar.
Dat, dus eigenlijk, volgens mij heb jij in het verleden ook best wel geschreven voor de Quest bijvoorbeeld.
Ja, klopt. Ja.
Dat is natuurlijk ook eigenlijk qua propositie heel breed. Maar tegelijkertijd weet je wel altijd, er zit een wetenschappelijk ding in, een interessante ingang. En dat is eigenlijk ook, ja, het is geen niche, maar toch voldoende kader. Voor...
Houdt het voldoende bij elkaar inderdaad, al die, al die onderwerpen. Dus, hey, superleuk. En als mensen zich willen inschrijven op jouw nieuwsbrief, waar kan dat? Moeten ze dan naar jouw website? Of,
Ja, wat het makkelijkst is, christkolen.nl. En eigenlijk onder, als je naar beneden scrolt, iedere pagina staat daar wel iets in, een formuliertje. Dus je kan je niet missen.
Ja, oké. Okay. En hoe, want uiteindelijk heb je al een paar keer gehint in dit gesprek op dat uiteindelijk je baan hebt kunnen opzeggen door deze nieuwsbrief, hè, en door je LinkedIn-post. Ja. Hoe is dat gegaan, nog ter afsluiting heel kort? Was dat een doel of dacht je op een gegeven moment gewoon van hey, dit kan en dit is leuk en ik ga ook training geven?
Nou ja, eigenlijk een beetje het laatste. Dus het was niet een doel, maar het was wel ineens een mogelijkheid die langskwam. En toen durfde ik eigenlijk nog niet zo, maar toen dacht ik, toen zeiden vrienden van mij van, nou, maar nou moet je toch eens een keer zoiets aankondigen. En toen heb ik eigenlijk, ik had niet eens een website. Ik had een pdfje gemaakt en die had ik op Google Drive gezet. Met een beschrijving van een tekst en de oproep van, als je mee wilt doen, kan je een mailtje sturen naar christkolen@gmail.com.
Dus een training was dat, zeg maar, die je had.
Ja, conversiegericht schrijven ging dat over. En toen had ik in één keer twee volle groepen van allemaal mensen die €675 betaalden. Toen dacht ik, oh, wacht even, dit gaat wel degelijk heel goed. Dus met een soort experiment van verwijzen naar een pdfje met een Gmail-adres, toen dacht ik, nou, dit is wel voldoende gevalideerd. Dit gaat wel lukken.
Ja, en daarnaast kan je ook, als jij wil, kan je toch altijd weer teruggaan naar marketing, als je zou willen.
Tuurlijk, ja.
Nou, leuk. Nou, wie weet kom ik een keer eentje bij je volgen.
Ik bij jou.
Leuk dat je deze podcast luisterde. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Ga dan naar schrijfvis.nl en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. En luister oude afleveringen terug via Spotify of Apple. Zoek op Schrijfvis Podcast.